Mijn eerste brief was toen ik in de... in het eerste middelbaar zat. En dat was naar het ministerie van Onderwijs.
Oké.
Okay. Omdat...
ja, binnen 12 of 13 jaar.
Ja, wel, ik was inderdaad... En ik heb denk ik 5 bladzijden geschreven naar het ministerie, omdat mijn broertje en 2 zussen mochten niet ingeschreven worden in de buurtschool.
Oké, okay, waarom?
En dat was toen een regel dat je dat scholen kinderen van Marokkaanse of Turkse origine konden weigeren wanneer zij van mening waren dat, ja, dat ze al genoeg kindjes van vreemde origine op school hadden.
Oké. Okay.
Dus dat was een speciale regel die dan daarna wel is afgeschaft. Maar ik heb toen een klacht ingediend bij het ministerie om te zeggen van dat dit racisme is en dat dit niet kon. En dat mijn broertje en 2 zusjes naar die school moesten gaan en dat we geweigerd werden. Dus die scholen schreven dan wel witte kinderen in, maar weigerden kindjes van kleur. Dat was eigenlijk mijn eerste officiële protestbrief. En dan heb ik een hele lange brief ook teruggekregen en ik denk zelfs een telefoontje waar ik complimenten kreeg van de ambtenaar omdat de brief zo aangrijpend was.
Echt?
En mijn broertje en zusjes zijn ingeschreven.
Nee. Echt?
Mm-hmm.
Cool.
Ja, heel cool. Om maar te zeggen, je moet je nooit neerleggen bij een nee. Hè?
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Rachida Lamrabet. Rachida is vooral bekend omdat ze als juriste bij Unia ontslagen is. Het is een kunstenares die ook verder heel schone werken maakt. Heel blij was dat ze de tijd wou nemen om meer bij ons aan tafel te komen zitten. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Veel te kort.
Ja.
ze moest ergens naartoe.
Ja.
En dat was super jammer, want ze kwam zo echt goed opdreven en dan was het zo plots gedaan en bleef echt wel... Allee, we gaan ze sowieso uitnodigen voor een tweede gesprek, denk ik. Het is, ja. Het is super cool, maar het stopt echt op het moment dat ik denk, nog!
Ja, wat dat een schoon teken is, vind ik ook
ja,
wel.
Ja, eigenlijk wel.
Dat het dan... Ja, het is waar. Ik had dat gevoel ook. Ik zat ook vaak aan het gesprek met Olivia te denken tijdens dat we maar aan het praten waren, dat er een paar heel interessante parallellen zijn. Of dat het verder gaat, waardoor we met Olivia zijn gestopt. En
ja, het is cool misschien eerst nog eens...
naar Olivia te luisteren of te kijken. Ja,
en dit. Ah, cool.
Ja, dat was vet. Goed, laat ons weten wat je van het gesprek vond. We hopen dat je er even hard van geniet als dat wij ervan genoten hebben. Als je het belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgende Schenoptie. Meer info daarover vind je op zwijgendeschenoptie.be/mecenaat. Ik ben bij Free hangen in mijn hoofd bij dat beeld van... En dat ze niet op die school mochten zitten omdat dat er te veel kleur was. Dat is echt wel iets... Dat moet je vrij denken aan een ster gewoon. En je dacht zo, dat echt gesegregeerd. Zo. Echt zo een...
En het ironische is dat die maatregel er net kwam om segregatie tegen te gaan. Men wilde gemengde scholen, maar ja, dat zette dan wel de deur open voor een beleid waar scholen naar goedkeuren leerlingen van kleur konden weigeren. Dat was heel erg...
Ja, dat is raar. Ja. Als dat dan de manier is waarop je dat oplost... We denken aan een stuk uit het boek waar je schrijft over Unia. Kan een instituut zoals Unia wel effectief iets doen aan racisme als het ingebed zit in een politieke structuur of in een beleid dat ergens... dan niet waarachtig of niet echt probeert op te lossen. Mm-hmm. Zo die tegenstelling dat van zij moeten ergens conformeren aan dat beleid.
Ze hebben een hele moeilijke positie. Hè. Ik heb daar nu 16 jaar gewerkt. En ik moet zeggen, de collega's zijn ongelooflijk gedreven mensen. En echt gaan er ook echt voor. Maar ze zitten vast in een corset. Ook van de politiek, die heel vaak zegt van ja, dat racisme vraagstuk dat is maar relatief. Of daar moet je niet te veel ernst aan of dat moet je niet te serieus nemen, want er zijn andere dingen die dan wel bijvoorbeeld die ongelijkheid verklaren, bijvoorbeeld.
Ja.
Tja, die mensen zijn natuurlijk van een andere cultuur en hebben andere gewoontes. En dus ja, dat is dan het probleem. Hè. En niet dat structureel en dat institutioneel ingebouwd racisme, dat verhindert dat mensen van een bepaalde kleur gewoon als gelijkwaardige medeburgers kunnen leven.
Mm-hmm. Ook, dat is toch onafhankelijk, UNIA op zich? Die zouden daar toch niets van moeten
aantrekken? Ja, ze hebben toch een politiek benoemde raad van bestuur, bijvoorbeeld. En ja, natuurlijk zijn ze afhankelijk van de dotaties van de verschillende regeringen. Hè, die dat ook, je hebt gezien wat er nu gebeurt in het laatste Vlaamse regeerakkoord, waarbij de Vlaamse overheid zich terugtrekt uit UNIA.
Mm-hmm. Yeah.
En zegt van, wij gaan daar niet meer aan meedoen. Dus dat hangt, of dat hing, al heel lang boven het hoofd van UNIA.
Ja.
En dat is nu bewaarheid geworden met dat laatste regeerakkoord. Dus in dat opzicht zit je wel in de greep. Of heeft die politiek wel degelijk een impact op een instituut als UNIA, die eigenlijk onafhankelijk zou moeten zijn?
Mm-hmm. Ja, want misschien was dat dan ook wel nooit de juiste vorm waaronder dat zo'n centrum kon bestaan, zo ingebed of met een politiek benoemde raad van bestuur. En is dat dan misschien zelf in de bigger picture niet zo erg dat die dotatie stopt en dat er daardoor ruimte komt of terug aandacht komt om het op een andere manier opnieuw te proberen? Of is dat...
Ik weet niet wat dat... ik hou mijn hart een beetje vast. Ik denk dat een instelling als UNIA sowieso broodnodig is. Dat we in dit land echt wel een instituut hebben die als gelijke kan staan tegenover bedrijven, tegenover de overheid, om racisme aan te klagen, die daar staat naast de burgers die niet veel macht hebben. Dus je hebt zo'n instituut wel nodig om gelijkheid mogelijk te maken. Nu, het feit is wel dat het dan inderdaad op een andere manier zou moeten worden georganiseerd door die impact of die invloed van de politiek wat temperen of wat... Je mag zo'n instituut niet laten muilkorven door politici en hun agenda.
Ja, want die staan soms tegenover de politiek. Dus dan is het raar dat de politiek daar toch niet in zit.
Absoluut. Het kader moeten mensenrechten zijn. Het kader zijn de wetten die antidiscriminatie en antiracisme promoten. Dus dat is het kader en niet de politieke agenda van mensen die zeggen, het is allemaal toch allemaal niet zo erg en ze moeten zich maar eerst aanpassen en dan verdwijnt racisme wel vanzelf.
Hoe zou een nieuwe UNIA onafhankelijker kunnen zijn? Je hebt rechten gestudeerd en misschien, je hebt er zo lang in gewerkt, 16 jaar. Als je een nieuwe UNIA zou mogen oprichten, moet je misschien, het zal misschien niet overtuigd zijn, hoe zou dat structureel beter in elkaar kunnen zitten, waardoor dat die vrijheid er meer is. Als mensen nu kijken en die denken van, ik wil de nieuwe UNIA oprichten, wat zijn zo de contouren waarbinnen dat je dat best doet?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat je alvast moet beginnen met de raad van bestuur niet politiek te laten benoemen.
Mm-hmm.
Dat die politiek niet
klinkt al vrij logisch.
Gerepresenteerd moet worden. Dat is inderdaad de eerste stap. Dat we daar al mee beginnen.
Moet je ook niet eigenlijk financieel onafhankelijk zijn van de overheid ergens?
En wie gaat het dan financieren?
Goeie vraag. Ja, vandaag zie je dat als het gefinancierd is door de overheid, dat ergens zitten we in een periode dat je, don't bite the hand that feeds you. Dat je
dan toch doet wat de overheid van je verwacht.
Ja, dat is de reden waarom wij subsidies weigeren, omdat we het gevoel hebben dat ons zou muilkorven op een of andere.
Zo'n instituut kan natuurlijk niet functioneren zonder middelen. Dan is het inderdaad nog meer een hond zonder tanden.
Ja. Maar dan moet het misschien wel giften zijn of privégeld.
Het is ook een beetje de taak van de overheid om middelen te voorzien voor instellingen die een aantal cruciale taken op zich nemen, die belangrijk zijn voor ons. Hè. Zoals bijvoorbeeld het streven naar gelijkheid en het en het bestrijden van discriminatie. Dat zijn dingen die volgens mij echt wel binnen het takenpakket van een overheid zitten.
Ja, ja.
Nu, hoe die overheid dan geld geeft en zich dan verder onthoudt van inmenging, dat is iets waar ik ook geen antwoord op heb. Hè.
Ik zit te denken hoe gek dat is. Dat is de taak van de overheid, hoor ik u zeggen. Dat vandaag de dag gewoon niet meer zo is. Hey, dat die dat zelf vinden. Die mm-hmm. lijken dat zelf gewoon niet mm-hmm. meer te vinden. Mm-hmm. How crazy, hè?
Maar ze vinden het niet belangrijk genoeg of niet urgent genoeg. Of ze vinden het een soort van triviaal probleem. Waarvoor je dat je op een andere manier, als het zich al stelt, op een andere manier moet gaan oplossen. Mensen moeten het maar zelf ook heel vaak oplossen. Het is een individueel probleem, terwijl dat natuurlijk niet is. Het gaat over een systeem dat ook echt ingebed is mm-hmm. In onze samenleving en waar we effectief werk van moeten maken. Het gaat over wetgeving die ook discriminerend is.
Ja.
Maatregelen. Het gaat over heel veel zaken die waar een gewoon individu niets aan kan veranderen. Dus het moet via op een structurele manier, via een instelling, moet het aangepakt worden.
We denken aan je definieerde ergens succes in een interview. Ik denk dat de journalist vroeg hoe dat succes dan zo wat een populair boek of zo was. En dat jij succes definieerde als dat onze gemeenschap erop vooruit gaat. En dat je dat definieerde als onze gemeenschap definieerde als iedereen die hier woont. En dus, mm-hmm. dus zeer breed. Dat zou. Ja, ook heel vroeg. De kunst die gemaakt of zo, ergens wel een politieke dimensie heeft gehad of zo, mm-hmm. Van in het begin.
Het is maar hoe dat je politiek definieert natuurlijk. Ja. Ik denk dat alles wat we doen gewoon politiek is. Als we het hebben over de conditie van de mens en hoe mensen met elkaar omgaan en hoe mensen dezelfde ruimte met elkaar delen, dat gewoon ook politiek is. En welke plek dat we elkaar toen bedelen in die ruimte, mm-hmm. op welke manier dat we dat doen, dat het allemaal politiek is. En, dus dat is onvermijdelijk.
Is dat dan geen niet-politieke kunst, als alles politiek is? Ben ik nu aan het afvragen. Bestaat dat dan?
En wat zou het dan kunnen zijn?
Ja, goede vraag.
Heb jij een goed voorbeeld van niet-politieke kunst?
Ik ben zo aan het denken aan heel abstracte werken of zo. Mm-hmm. Ja, die zo bijna de grenzen opzoeken van is dit nog kunst of niet? Mm-hmm. En daarmee spelen.
En dat grenzen opzoeken aan zich, is dat dan niet politiek?
Ja, ja, ja.
Van dit zijn de grenzen die ik verwerp en ik vertrappel ze en ik zoek een hele andere taal. En wat wil ik daarmee zeggen? En hetgeen dat je daarmee wil zeggen, is dat dan ook niet politiek?
Ik vind dat interessant, ja. Je hebt zo mensen die zeggen, ik wil geen geëngageerd theater maken of zo. Niets geëngageerd mm-hmm. maken, terwijl, gelijk dat jij het zegt, dan ja, sowieso als je iets maakt of zo, of dat het is altijd geëngageerd op een of andere manier dan.
Ik weet niet of het altijd geëngageerd is, hè, maar het feit is dat ik als schrijfster mij niet kan afsluiten van de realiteit waarin ik leef.
Mm-hmm.
Ik vind het belangrijk om bijvoorbeeld een geschiedenis te reconstrueren die in mijn ogen niet verteld wordt of te weinig verteld wordt.
Ja.
Om niet te vergeten. Ik vind dat belangrijk om verhalen naar boven te halen die we in ons collectief narratief eigenlijk niet horen.
Ja. Ik denk dat aan het verhaal van de Wereldoorlog.
Dat is een hele duidelijke keuze die ik maak, omdat ik die verhalen zo belangrijk vind mm-hmm. voor ons als samenleving vandaag. Ik meen echt dat als wij die verhalen wel hadden opgevist en verteld, systematisch, dat we misschien zelfs op een andere manier naar elkaar zouden kijken. Of,
geef daar een voorbeeld van zo'n verhaal waarvan dat je...
Ik denk als we bijvoorbeeld systematisch heel consequent en eerlijk dat verhaal zouden vertellen van het kolonialisme, België in Congo bijvoorbeeld,
mm-hmm.
dat we op een andere manier zouden kijken naar hoe wij, naar mensen die vandaag op de vlucht zijn. Omdat we het verhaal van de mensen die nu op de vlucht zijn vaak vertellen van, vanaf het moment dat ze hier bij ons aanspoelen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Maar we vergeten het verhaal te vertellen dat dat veel verder gaat. En dat niet alleen maar start in de landen van waar die mensen komen, maar het ook dat verhaal start van heel ver in de geschiedenis. En als we dat zouden kunnen doen, als we die linken zouden kunnen leggen met van, kijk, de geschiedenis is een aaneenschakeling van gebeurtenissen die effect hebben op elkaar. Dat is een verhaal van actie en reactie, van oorzaak en gevolg. En dat verhaal vertelt me veel te weinig. Als je dat kader zou kunnen meegeven, zou je mensen kunnen doen inzien dat dat niets losstaat van die geschiedenis. Dat het een puzzel is. En dat moeten we onze kinderen onderwijzen, denk ik. Dat doen we veel te weinig. We zouden op een andere manier kijken naar al die grote zogenaamde wereldproblemen.
Mm-hmm.
Als we dat breder kader meekrijgen.
Dat zou interessant. Als ik je dat wil zeggen, dan denk ik, dat zou het makkelijker maken om het probleem op te lossen, om er beter mee om te gaan, het beter proberen begrijpen. Dus daar valt echt wel iets te winnen in nieuwsgierig te zijn naar die geschiedenis en de link daartoe. Ik vraag me af ook hoe dat dan komt, dat, niet, dat we dat toch niet doen. Dat we die puzzel toch niet leggen.
Ik weet niet of het dan eenvoudiger wordt om de problemen dan op te lossen. Dat weet ik nu niet.
Het wordt meer likely misschien dat je ze opgelost, effectief opgelost krijgt.
Ja, nee, je zal ze misschien niet om, zal misschien niet gemakkelijker worden om ze op te lossen, maar je gaat in ieder geval geen nep-oplossingen kunnen presenteren.
Ja.
Nu is het gemakkelijker om een soort van valse oplossingen te presenteren voor urgente maatschappelijke problemen.
Mm-hmm.
Heel veel politici doen ons geloven dat de oplossingen voor die problemen heel eenvoudig zijn. Hè.
Mm-hmm.
En er is ook een aanwijsbare vijand of oorzaak,
mm-hmm,
van al die problemen. En als we die aanpakken, dan lossen we alles op. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik denk, als we die geschiedenis kennen, dan laten we ons in ieder geval niet in de luren leggen door dat soort van simplistische oplossingen en zwart-wit redeneringen van. Het zijn de anderen die de problemen veroorzaken. En als we die kunnen aanpakken, als we muren bouwen, als we ze buiten houden, dan zijn we terug veilig.
Mm-hmm. Ik vraag me af waarom we daar dan zo een... Misschien vraag ik het me niet af. Misschien kan ik het mij wel voorstellen of zo. Dat mensen dat comfortabel vinden om zich daarin op te sluiten.
Mm-hmm.
In die veilige, simpele oplossingen.
Ja, want het alternatief is, denk ik, dat je dan naar echte oplossingen moet gaan zoeken. Als je dat verhaal niet meer kan verkopen, die eenvoudige zwart-wit,
ja,
oplossingen, als je die niet kan verkopen, moet je op de proppen komen met ernstige oplossingen, met serieuze. En dat zijn vaak ook heel erg moeilijke dingen. Die kan je niet zomaar op 1, 2, 3 oplossen. Die kan je niet oplossen door van Europa een burg te maken, een muur te bouwen. Dan moet je echt wel heel erg hard nadenken en creatief zijn. En misschien zelfs een aantal van je privileges opgeven.
Ja.
En dat is moeilijk, denk ik. Dat je daar eigenlijk ook een stuk, ja, een inspanning voor moet doen, een opoffering voor moet maken om tot een echte oplossing te komen. Dat heb je met de mensen die op de vlucht zijn, maar je hebt het even goed met het klimaat, met de klimaatproblematiek. Hè.
Ja.
Dat kunnen we niet oplossen door, achterover in onze zetel te zitten en met een elektrische wagen te rijden. Er zullen wel een aantal dingen moeten veranderen die toch wel ingrijpen op hetgeen wat mensen gewoon zijn.
Maar dan hebben we iemand nodig die ons overtuigt om ons privileges op te geven. Of een stukje.
Toch wel, ja.
Ja. Wie gaat dat
doen? En niemand wil dat doen.
Nee.
Nee, want dan ben je niet populair.
Ja. Ja, dat is toch een redelijk duistere analyse.
Nee, dat is geen duistere analyse. Dat is bereid zijn om je verantwoordelijkheid te nemen, denk ik. En volwassen te worden van, oké. Als je de wereld rechtvaardiger wil maken, dan moeten we echt op een andere manier de dingen doen. Jij en ik, maar met z'n allen ook, collectief.
Die jij gaf, wat ik aan moet denken. Van, het is, ik parafraseer, het is niet letterlijk. Het is, als je naar hier komt om mij te helpen of zoiets, van, dan heb ik hulp niet nodig. Maar als je naar hier komt met het besef dat mijn bevrijding ook die van u is, dan zijn we welkom. Ik weet niet van wie dat die was.
Ik had er ook niet direct op
komen. In de show notes zetten bij het gesprek.
Ja.
Maar ik vond dat een vrees. Die greep mij wel aan of zo.
Waarom?
Ik denk omdat wij hier vaak aan tafel zitten of als wij hier gesprekken over voeren. Of over dat probleem, over racisme gesprekken voeren. Dat ik die vraag wel al gesteld heb. Van wat kan ik doen om te helpen of zo. En dat door dat te lezen, dat ik ten eerste dacht van oké, ja, dat is blijkbaar de verkeerde vraag. Dat is een beetje gênant. Maar ook dat ik dat tweede stuk ervan ook wel echt voel. Of zo. Dat is iets wat jij later ook herneemt. Van, het is een... Je strijdt niet alleen maar tegen racisme om de mensen die lijden aan racisme daarvan te bevrijden. Nee, je strijdt daar ook gewoon voor jezelf voor. Ik weet niet, ik begrijp het nog niet ten volle, maar het is wel iets dat ik voel dat er iets in zit of zo. Ja.
Maar ik denk dat wat Toni Morrison, de Afro-Amerikaanse schrijfster die afgelopen zomer overleden is, die heeft het daar heel vaak over gehad. Hè, van, mensen maken heel vaak de fout te denken dat racisme enkel gaat over mensen van kleur. Dat is een probleem van mensen van kleur. En dat zij dan bij gevolg de hardste strijders moeten zijn in die thematiek, in die kwestie. Terwijl wat zij zegt is, racisme tast niet alleen maar het recht aan of de menswaardigheid aan van mensen van kleur, maar tast ook de menswaardigheid aan van witte mensen. Mm-hmm. Het ontmenselijkt ook de witte mensen. Witte mensen echt met de overtuiging zitten van er is een hiërarchie in het zogenaamde mensenras en ik ben helemaal bovenaan en daaronder zitten alle andere kleuren en ik ben gerechtvaardigd om een vorm van geweld te gebruiken om mijn positie bovenaan te handhaven, dan maak je van die witte mensen ook een onmens. Want dan is hij onmenselijk ook ten aanzien van mensen van kleur, maar hij ontneemt zichzelf ook zijn eigen menselijkheid. Mm-hmm. Dus die strijd tegen racisme is eigenlijk een strijd van ons allemaal. Want we willen niet onmenselijk worden. Als ik de ander onmenselijk, ontmenselijk mezelf.
Mm-hmm.
En dat is een beetje wat Toni Morrison ook zegt. Hè, van, het idee dat je overtuigd bent dat je beter bent dan de ander, dat gaat ook gepaard met het idee van... Of dat gaat gepaard met het gebruik van geweld, met van uzelf ook een mens te maken die monsterlijk is. En als we dat niet willen, dan wil dat zeggen dat we met z'n allen die strijd moeten aangaan. En dat kan je alleen maar door inderdaad, als je verzet tegen onrecht, dat je je niet alleen maar verzet tegen het onrecht dat jou treft...
Mm-hmm.
Maar ook het onrecht dat de anderen... Dat je het oog hebt voor het onrecht dat anderen raakt.
Mm-hmm.
Dat anderen ondergaan. Want anders ben je alleen maar bezig om jouw eigen positie te verbeteren. Mm-hmm. Zonder oog te hebben voor de positie van de anderen. Mm-hmm. En dan vervallen we weer in hetzelfde stramien. Zodra mijn positie verbeterd is, dan neem ik eigenlijk de rol op van de persoon die ik heb proberen te bestrijden. Of die ik... En dan ga ik ook zelf verdrukken. Of ik heb gewoon geen oog voor onrecht dat anderen aangedaan wordt. En op die manier geraken we niet verder. Ik denk niet. De utopie is om inderdaad een soort van samenleving te bereiken die zo gelijk mogelijk is voor zoveel mogelijk mensen.
Mm-hmm.
En dat kan je alleen maar doen als je je blik opengooit en beseft van oké, goed, ik ben een vrouw van kleur. En ik heb een aantal hindernissen die ik moet overwinnen. Ik ga daar proberen voor te strijden, maar er zijn andere mensen. Mensen bijvoorbeeld met een andere seksuele oriëntatie. Mensen met een handicap. Die ook geconfronteerd worden met structurele ongelijkheid. Daar moet ik ook oog voor hebben. En ik moet ook zorgen dat ik in mijn strijd hun strijd ook meeneem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ik las ergens in een column van u dat je zei, hoe kunnen we al die strijden verenigen? Het is iets dat moet, het is iets dat denk ik wel kan. Zo was de teneur van de column. Maar ik las ook een groot vraagteken in hoe. Het is niet dat dat in die column stond. En je vroeg het u ook luid op af in die column. Van hoe doet u dat? Ik denk dat dat toen ging over feminisme dat zich dat moeite heeft om met de hoofddoek om te gaan, bijvoorbeeld. Dat ziet als ergens vrouwenvriendelijk, denk ik, is het woord dat je gebruikt. Dat echt wel heel moeilijk maakt om die strijden te verenigen als je dat soort heel harde breuklijnen hebt.
Ja, absoluut. Ja, als je vertrekt van een bepaalde norm, hè, als je vertrekt van bijvoorbeeld als witte feministe, is de norm dat je de toppositie bereikt in een bepaald bedrijf. Als dat voor jou de norm is, dan is dat goed. Hè? Maar het is niet het feminisme dat van nut kan zijn voor vrouwen die in datzelfde bedrijf het onderhoud doen. En die vaak met een andere huidskleur, dat is niet de strijd die vrouwen tot nut kan zijn. Dus als je alleen maar oog hebt voor hoe kan ik dat glazen plafond bijvoorbeeld als witte vrouw doorbreken in een bedrijf, En verder geen oog hebt voor de strijd van andere vrouwen die in een andere positie of in een andere realiteit zitten dan jouw, dan is jouw feminisme een beetje egoïstisch.
Ja. Dat klinkt zo wel heel contraproductief, hè? Dat er zo'n strijd moet gevoerd worden bijna onderling.
Maar dat hoeft ook niet, hè. Je hoeft dat niet te doen, hè. Want die strijd is gewoon onderling verbonden. Die vrouw die het glazen plafond probeert te doorbreken en als gelijke van haar mannelijke collega's wil komen te staan, die zal dat wellicht, als ze geluk heeft, wel bereiken, maar daarvoor heeft ze ook de hulp nodig van die vrouwen van kleur die haar kinderen opvangen en die haar huis poetsen en die haar andere zorgtaken opnemen, zodat zij carrière kan maken. Dus daar is een link. Maar je moet dat ook willen zien. En je moet dan zeggen van, goed, ik kan niet alleen maar voor mijn eigen emancipatie strijden. Of ik moet het breder verhaal weer zien. Hè. Dat is, je kan niet zeggen van, je bent afhankelijk van elkaar. Je bent verbonden met elkaar. En ik denk dat dat ons kan helpen in de strijd. Als we dat beseffen van, oké, die onderlinge afhankelijkheid is er, die onderlinge verbondenheid is er. En je wilt daar wat aan doen. Dus ik ga niet alleen maar gaan om het glazen plafond te doorbreken. Ik ga er ook voor zorgen dat vrouwen die onderaan die ladder zitten in ditzelfde bedrijf, dat die op een eerlijke manier vergoed worden, betaald worden, dat die op een menselijke manier hun werk kunnen doen, enzovoort. Betere condities afdwingen. Dus dat zou je dan moeten meepakken in je strijd. En niet enkel van, goh, kan ik inderdaad promo maken als vrouw.
Ja, het is wel een gebrek aan empathie of zo, denk ik, ergens dan. Het is wel, als je het vertelt, dan gelijk dat ik zeg, het klinkt gewoon heel logisch. Mm-hmm. En dan had ik het mij ook wel op zich kunnen bedenken of zo. Of dan hoop ik dat als mensen dit nu horen, dat dat genoeg is om het te voelen gelijk dat ik het nu voel of zo. Dat verhaal zich kan verspreiden zonder dat iedereen een gesprek met u moet komen voeren, om het zo te zeggen, om te zoeken naar een...
Ja, maar het is een verhaal dat verspreidt, dat al heel lang verteld wordt, hè, door heel veel Afro-Amerikaanse feministes vooral. die link ook heel duidelijk maken. Hè. Van, je moet inderdaad rekening houden met de realiteiten van verschillende vrouwen. En er is geen norm. Als we vertrekken van... De norm is de witte vrouw die op een bepaalde manier gekleed gaat en een bepaalde carrière maakt en een bepaalde levenswijze maakt, dan sluit je automatisch heel veel andere vrouwen uit die niet op die manier leven of die niet op die manier in het leven staan. Maar dat heeft ook een andere consequentie, dat heeft een gevaar. Dat brengt een gevaar met zich mee, namelijk dat wij dan ook emancipatie gaan verengen of spiegelen aan wat die witte vrouw doet. Wat die vrouw doet, dat is emancipatie. En alles wat daar buiten valt, dat is geen emancipatie. Dus daar moet, dat is ook niet waard om voor te strijden. Hè? En dan neem ik het voorbeeld van vrouwen die een hoofddoek willen dragen, bijvoorbeeld.
Ja.
Heel veel witte vrouwen die vinden dat... Dat het een teken van achterstelling is, van onderdrukking is. Hè. Vrouwen die een hoofddoek dragen, die hebben daar een heel vaak een heel rigide beeld over. En die zijn ook niet bereid om, of die snappen niet dat vrouwen bewust en actief en uit vrije wil kiezen om op die manier gekleed te gaan.
Ja.
En dan is de reflex van die vrouwen, die witte vrouwen, die dan... Op tocht zijn om anderen te emanciperen, dan is het idee van ik moet hen bevrijden.
Ja.
Ik moet hen tot mijn evenbeeld maken.
Ja.
En dan kunnen zij vrij zijn zoals ik vrij ben.
Ja.
Die vrouwen staan daar niet op te wachten.
Ja, maar dat ook al iets heel raar. Dan kunnen ze vrij zijn zoals ik vrij ben.
Zoals zij vrij
zijn. Een keer dat je die vrijheid definieert, dan is ze niet meer vrij, toch?
Nee, als iemand anders bepaalt wat vrijheid is, dan ben je niet vrij, inderdaad. Want dan ben je in het keurslijf. Dan word je gedwongen in het keurslijf van iemand anders. En dat besef, dat dringt nog altijd veel te weinig door. Hè, van dat is jouw norm, dat is jouw ideaal, dat is jouw invulling van die vrijheid. Maar dat is niet de invulling die die vrouwen daaraan geven. Ja, dus wat is vrijheid? Vrijheid is voor mij. Laat mensen autonoom beslissen wat zij nodig hebben om vrij te zijn. En dat moet niemand anders in mijn plaats doen. Hè. Ik bedoel, ik heb het ook in mijn boek geschreven, Zwijg Allochtoon. Als het gaat over die hoofddoek, wat een symboolstrijd is geworden. Een ongelooflijk gigantische symboolstrijd hier in West-Europa. Maar geen onschuldige symboolstrijd, want dat is een strijd die ook effectief gevolgen heeft op de uitoefening van mensenrechten van bepaalde vrouwen.
Mm-hmm.
Dus dat heeft echt wel zware gevolgen voor sommige vrouwen, omdat zij gefnuikt worden in de uitoefening van hun mensenrechten. Wel, die symbolenstrijd, die gaat eigenlijk al van heel lang terug, hè, van ten tijde van het Frans kolonialisme in Algerije, waarbij de Fransen eigenlijk ook in hun koloniale project, of in hun imperialistisch project, vooral de vrouwen viseerden. De Algerijnse vrouw moest bevrijd worden van die vreselijke Algerijnse man. En wat was dan het meest zichtbare om te doen? Ja, ze moeten bevrijd worden van die hoofddoek. En worden zoals de Françaises die met mooie kapseltjes rondliepen. En er werden echt wel ontsluieringsceremonieën georganiseerd in Algerije, in een paar Algerijnse steden. Dat was een Algerijnse vrouw die haar sluier afwierp. Dat was het summum van bevrijdingen. Zo'n vrouw was dan vrij van haar, van het patriarchaat, van de islam, van die Algerijnse man en leek op een Française. Françaises die op dat moment zelf onder voogdij lagen, zaten van hun mannen. En die mochten toen zelfs geen contract ondertekenen. Maar omdat zij geen sluier droegen, waren zij bevrijd. Vloeit voort uit dat imperialistisch project van toen.
Van onszelf als norm te zien, van het Westerse als norm te zien en dat gewoon uit te rollen over de wereld en te denken dat we het dan...
Ja. En dat we
het recht, overal is zoals het moet zijn.
Dat we inderdaad een soort van goddelijk recht hebben om die onbeschaafde volkeren onder de voet te lopen en te gaan civiliseren. En...
Ook dat we ergens een heel nauwe en misschien zelf een beetje saaie invulling van vrijheid hebben of zo. Als ik het zo rond zit te draaien in mijn hoofd, dan dan klinkt dat een heel... Als iedereen met kapseltjes zoals een Française moet rondlopen, om het zo te zeggen, dat klinkt mij een heel saaie invulling van vrijheid ook.
Het is ook niet...
Een heel niet-avontuurlijke...
Nee, absoluut niet avontuurlijk, maar wel heel erg geruststellend. Hè. Dan weten we dat. Hè. Dan is dat ook... Dat is dat en dan...
Ja, geruststellend niet, hè. Ook omdat je van zoveel bang wordt dan ook. Hey. Iedereen die dat mooi kapseltje heeft, is
nee,
zo...
Nee, maar inderdaad. En waarom zijn we vandaag dan zo ongelooflijk bang? Dat is omdat we in een samenleving leven waar geen norm is. Ik bedoel, waar individualiteit hoogtij viert, waar mensen hun eigen weg zoeken. Mm-hmm. En dat is goed, maar dat destabiliseert heel wat mensen, hè, die eigenlijk mm-hmm. liever een heel duidelijk verhaal willen. Hè.
Ja, moet er dan een nieuwe... Ik heb een gesprek gevoerd met Anaïs van Hertveld en dat ging toen over handicap over en over lichamen. En dat was ook zo, moet er een nieuwe norm komen die zo wat normloos is? Hè, en zijn we op zoek naar dat? Of gaat het gewoon normloos worden? Hey, welk van de twee hebben we een nieuw verhaal nodig dat ons daarin geruststelt in het feit dat het normaal is? Ja, denk je.
Maar ik denk dat het nooit echt, dat er nooit echt een... Dat het altijd heel erg chaotisch is geweest bij mensen. Dat we allemaal... Dat die diversiteit er ook altijd is geweest. En de problemen beginnen maar pas te komen wanneer je probeert die verscheidenheid en al die verschillende visies te gaan kortwieken en te gaan gelijk... maken. Dan komen de problemen, denk ik, dat mensen zich daartegen verzetten. Ik denk, ons wordt een verhaal of een mythe verkocht van we moeten allemaal normaal doen en dan komt het allemaal wel goed. Maar mensen zijn niet normaal. Nee, helemaal niet. Mensen zijn gek en doen, zijn creatief. Doen dingen waarvan je denkt van dat heb ik eigenlijk nog nooit zo over gedacht, of dat is heel origineel hoe dat je de dingen doet en dat brengt zuurstof in een samenleving, dat je inderdaad die wilde onstuimige creativiteit gewoon laat zijn en dat het verschil er is, dat geeft energie en punch aan een samenleving. Maar het is wanneer we dat proberen te smoren, in normaliteit, dat we echt wel in de problemen komen. Want wie bepaalt dan inderdaad wat normaal is en wat normaliteit is? Hoe geraken we dan in die vorm? En dan krijg je inderdaad een hele angstige samenleving. Hè?
Ik moet denken aan het geschreven over de 17e eeuw. Dat je echt een brain drain had naar Nederland toen, vanuit wat dat nu Vlaanderen is of België naar Nederland, omdat het hier zo aan het verstarren was op dat moment. En dat er hier een norm opgelegd werd en dat we dan heel veel kunstenaars...
En creatieve mensen kwijt zijn geraakt omdat die hier niet kunnen bloeien.
Ademen gewoon, ja.
Absoluut. En dan verstik je een samenleving eigenlijk. Hè. Maar dat is beangstigend hoeveel ingang dat verhaal van normaliteit ook wel vindt. Hè. Ik bedoel, een paar jaar geleden dat boek van Gwendoline Rutte, die dan zegt van onze cultuur is de meest superieure cultuur van heel de wereld. Dus we moeten allemaal dat schabloon volgen. Rutte in Nederland die dan zegt van met zijn brief doe normaal. Hè. Dat was echt letterlijk de titel van de brief, doe normaal. Of rot op, hè. Dat is dan de ondertitel. En dus ja, we vinden dat heel, heel normaal dat wordt geclaimd, dat wordt opgelegd. Maar niemand definieert wat dat dan is en wat dat dan betekent. Hè. Wat betekent dat dan als wij allemaal... Wie bepaalt wat normaal is en wat betekent dat dan voor ons als individu? Mm-hmm. En dan moeten wij ons inderdaad gaan conformeren naar wat iemand als normaal, iemand boven ons, als normaal gaat definiëren. Mm-hmm. En elke afwijking daarvan brengt ons in de problemen. En dat vind ik eigenlijk heel erg verwarrend, dat men dat zo... laat gebeuren, dat men zich daar niet meer tegen verzet, tegen die roep om normaliteit en de drang om elk verschil en elk onderscheid gaan weg te wissen. En consequenties te koppelen aan het verschil. Ben je verschillend, dan word je ook verschillend behandeld. Dan krijg je eigenlijk niet dezelfde rechten als de mensen die dan wel normaal worden bevonden.
Het is wel raar dat dat door mensen gebeurt die tegelijkertijd zwaaien met de waarden van de verlichting en van de Franse revolutie, de vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en zo. En die dan zo dingen doen die gelijk exact tegenovergestelde zijn. Hey, want het...
Ja.
Het is gek hoe dat je daarmee wegkomt.
Want dat vind ik inderdaad ook heel erg raar, dat daar veel minder verzet tegen komt. Hè? Tegen dat idee van... het is een soort van disciplinering ook, hè? Van de menselijke natuur.
Ja.
Van we gaan in een bepaald stramien gaan, anders is het chaos. En krijgen we het niet onder controle. Terwijl volgens mij het enige waar je een norm in kunt zien, is dat het feit dat we allemaal mensen zijn. Dat is voldoende. Als we mens zijn, dan hebben we een aantal rechten en plichten. Hè. We mogen elkaar geen pijn doen, we moeten elkaar menswaardig behandelen. En we hebben het recht ook om zelf menswaardig behandeld te worden. Maar hoe je je leven invult en wat je gelooft of welke ambities je hebt, dat is iets wat het individu mag beslissen, denk ik. Dat is niet iets wat opgelegd kan worden.
In de voorbereiding, zo'n stukje van Timothy Morton, denk ik, die zelf het concept natuur een racistisch begrip vond, zo schreef hij dat. Omdat hij zelf dat hij niet alleen de mens als norm en de verbondenheid tussen mensen onderling, maar dat uitbreidt naar de hele aardbol.
En alles wat daarop leeft en is. Hè,
en die verbondenheid zo breed opentrekt. En dat concept racisme ook zo opentrekt. Ik vind dat, als we met Anaïs spraken, was dat ook al zo. Dat ze dat helemaal opentrekt naar de strijd van iemand die met een handicap zit. Het is echt interessant om als iemand... We zijn allemaal gehandicapt, zei ze op een bepaald moment. Mm-hmm. Daar ging het zo wel over, voor dat idee van... Nu trekken we daar ook ergens een streep. Dat we zeggen, vanaf dat je die defo's hebt, dan noemen we je gehandicapt. Maar we zijn allemaal echt raar en problematisch. En misschien noemen we dat geen handicap, de dingen die ik soms denk. Maar zouden we dat misschien ook wel zo kunnen noemen of zo?
Ja, absoluut. Ik denk, maar dat heeft natuurlijk weer te maken met het verder kijken dan je eigen kleine ik. Kijk verder dan jezelf. Kijk niet alleen maar inderdaad naar de mensen die op u lijken, maar ook de mensen die niet op u lijken. En wat zijn hun behoeftes? En kijk inderdaad ook naar de dieren waarmee we deze plek ook delen. En hoe gaan wij daarmee om met dieren en met de natuur? En als we ons inderdaad opstellen als een soort van God, die het recht heeft om... gewoon naar eigen goeddunken te beschikken over die natuur, want wij zijn toch wel het sum van zijn, hè, dan veroorzaak je problemen. Dan veroorzaak je problemen, want je houdt geen rekening met de rechten van dieren, je houdt geen rekening met de rechten van de natuur, je houdt met zo heel veel zaken geen rekening. Dus ik denk, als je dat inderdaad opentrekt, en wat we moeten doen, en we zijn een lerende soort, hè, dus met vallen en opstaan. Maar we leren wel inderdaad om onszelf niet in het middelpunt van de wereld te zetten. Dat er andere wezens zijn en andere mensen zijn die ook verdienen om op een correcte en eerlijke manier behandeld te worden. Ik denk dat besef aan het groeien is. Dat stemt mij wel hoopvol, dat we inderdaad afgaan van het idee van ikzelf sta hier in het middelpunt, wat ik nodig heb, is belangrijk. Nee, je bent hier niet alleen, je bent hier met heel veel andere wezens.
Dat is een misinterpretatie van het concept vrijheid of zo, dat we jezelf in het middelpunt zetten wordt vaak gelinkt aan vrijheid. Hè? Of, ik ben individueel vrij om te doen wat ik wil, ten koste van al de rest.
Ja, maar dat is voor mij geen vrijheid, hoor.
Ja, wel. Dat is dat ik bedoel.
Dat is een beetje egoïsme. Of misbegrepen vrijheid. Vrijheid heeft voor mij ook te maken met misschien klinkt dat heel melig, hè, maar ook met liefde gewoon. En met gemeenschap. Beseffen dat je verbonden bent met heel veel andere mensen. En dat jouw vrijheid... afhankelijk is ook van mijn eigen vrijheid en omgekeerd. En, dus ik kan niet vrij zijn als iemand anders onvrij is, bijvoorbeeld. Ik denk dat wij hier in West-Europa het privilege hebben om afgeschermd te worden van werelden, mensen, situaties ver weg van ons, waar we geen zicht op hebben, die in onmenswaardige omstandigheden leven en die onvrij zijn, maar die het ons mogelijk maken om voor ons, voor jij en ik, om te leven, om ons leven te leven in vrijheid en in relatieve welvaart. En we zien dat niet. En daarom hebben we geen gewetensproblemen. Maar die mensen zijn daar wel. En dus onze vrijheid, daar kleeft bloed aan. Begrijp je wat ik wil zeggen? Of is het te dramatisch?
Nee.
En ik denk, dat is dus ook geen ware vrijheid. Hè? Dat is...
Nee, want ergens als je... Ik moet denken aan een gouden kooi of zo, waarin dat je dan zit van je kunt... Wij kunnen ons niet vrij dan over een aardbol bewegen, om het zo te zeggen, zonder mijn gigantisch schuldgevoel terug naar huis te komen. Dan. Mm. Dus ergens is dat...
Ja, en het is niet alleen maar een gouden kooi. Het is een soort van bijna... het zijn zware woorden, maar bijna een soort van misdadige onwetendheid. Van, we doen alsof dat we niet weten dat onze gsm gemaakt is in landen waar kinderen in mijnen moeten ploeteren en kinderarbeid moeten gaan uitvoeren. Of onze propere auto's, elektrische auto's, dat die ook eigenlijk gemaakt worden door mensen in onvrijheid. En we doen alsof dat we dat niet weten, maar eigenlijk weten we dat wel. En we doen er eigenlijk ook niks aan. Of heel weinig. Uh-huh. We zitten op een eiland in West-Europa. En een van de weinige continenten waar je dit soort van leven kan hebben eigenlijk. Maar dat komt met een prijs, denk ik.
Dat is een goede eindnoot. Een beetje een verplichte eindnoot. Omdat je op tijd in Antwerpen bent. En Tom kon daarnet tegen doen.
Oké.
Dat is een eindstiekem. Maar ik vind het wel echt jammer. Ja. Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende schenoptie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschenoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.